de drie schriftgedeeltes achter elkaar ziet, dan vraagt u zich misschien wel af, wat is het verband tussen de tekst uit Deuteronomium, uit Lucas 2 en Efeze 4? En het verband is, wat we vandaag gaan zien, is het antwoord op de vraag, waartoe zijn wij geroepen? Waartoe was Jezus geroepen? Waartoe was hij geroepen als jonge jongen van het Joodse volk? Waartoe is de gemeente geroepen? Die, zoals jullie natuurlijk weten, bestond uit Joden aan het begin. Later kwamen de gelovigen uit de volkeren erbij. Maar waartoe zijn wij geroepen? En misschien ligt het antwoord op die vraag wel in die 30 jaar of 25 jaar die Jezus in Nazareth heeft doorgebracht. Jezus, geboren in Bethlehem, gevlucht voor Herodes naar Egypte. En uiteindelijk, we weten niet precies op welke leeftijd, weer teruggekeerd naar Nazareth. En ons schriftgedeelte uit Lucas 2, die geeft eigenlijk maar even heel kort weer hoe die jaren eruit hebben gezien. We hebben dat vers aan het begin, vers 39, en aan het einde, vers 50 en 51, 52. En daartussen dat verhaal van Jezus in de tempel. En buitenom weten we alleen over zijn bediening. Het staat in Lucas 3 dat Jezus op 30-jarige leeftijd begon aan zijn openbare bediening. We zien dat hij dan naar de woestijn gaat, geleid wordt door de Heilige Geest, wordt verzocht door de boze. En na die 40 dagen keert hij niet meer terug naar Nazareth. Nog wel 1 of 2 keer, maar het staat in Matthäus 2, of in Matthäus 4, dat hij zich settelt in Capernaum. Blijkbaar was dat de plaats waar hij verbleef gedurende 3 jaar van zijn bediening. Voordat hij naar Jeruzalem ging om te lijden, om te sterven, op te staan uit de dood en op te varen naar de hemel. En wat ik me altijd afvraag, waarom heeft Jezus maar 3 jaar in het openbaar doorgebracht? Jezus, de Zoon van God, die zoveel wonderen kon doen, die het koninkrijk van God bracht in al haar kracht, onderwees vanuit de teksten. Waarom is hij niet op 12-jarige leeftijd begonnen? Of op 18-jarige leeftijd? Of op 21-jarige leeftijd? Waarom zo lang in Nazareth? En goed, nu zijn er natuurlijk mensen die zeggen, rabbijnen in die tijd, die begonnen pas op 30-jarige leeftijd om onderwijs te geven. En dat zou heel goed kunnen. Maar ik denk dat het Johannes-evangelie een tipje van de sluier oplicht. Want je hebt telkens 2 zinnetjes die terugkomen in het evangelie van Johannes. Het eerste zinnetje: mijn tijd is nog niet gekomen. Als Jezus op de bruiloft in Cana is en zijn moeder komt naar hem toe en vraagt, kun je iets betekenen? De wijn is bijna op. Dan zegt Jezus, mijn tijd is nog niet gekomen. Als hij begint met zijn bediening en hij begint meer bekendheid te krijgen, dan zeggen zijn broers, ga naar Jeruzalem, ga naar de feestdagen. En Jezus zegt, mijn tijd is nog niet gekomen. Blijkbaar was het voor Jezus heel belangrijk wanneer hij begon. Johannes' evangelie laat zien dat Jezus niet stond te springen om te beginnen met zijn openbare bediening om naar Jeruzalem af te reizen. Het tweede zinnetje wat we tegenkomen in Johannes' evangelie is dat Jezus zegt, ik doe alleen de wil van mijn Vader. Elke keer weer dat zinnetje. Ik doe alleen maar de wil van mijn vader. Dus voor Jezus was het belangrijk, niet alleen wat hij deed, namelijk de wil van de vader, maar ook wanneer hij dat deed. En hoe zou Jezus op een plek zijn gekomen dat hij dat wist? Wat de wil van de Vader was en wanneer hij die moest uitvoeren. Ik denk dat het antwoord ligt in de 30 jaar die hij in Nazareth heeft doorgebracht. Als we kijken naar Lucas 2, dan hebben we dat bekende verhaal van Jezus in de tempel. En misschien kent u wel dat schilderij waar kleine Jezus tussen allemaal oude mannen staat, zijn vingertje omhoog heeft, licht schijnt op hem. In alle rust deelt Jezus de wijsheid, de inzicht die hij van God heeft ontvangen met deze Bijbelgeleerden. Maar we zien ook een ander beeld in ons schriftgedeelte. We zien het beeld van twee ouders die haastig op zoek zijn naar hun zoon. Zoals gebruikelijk was in die tijd, gingen de Joden vanuit Galilea samen op naar Jeruzalem. Waarschijnlijk met hun familie, misschien wel met het hele dorp. Via de Jordaanvallei, Jericho, zo naar Jeruzalem. En op de terugweg, na een dag reizen, kijken Jozef en Maria eens rond. Heb jij Jezus gezien? Nee, het is wel even geleden. Ze vragen aan de oom. Ze vragen aan de buurvrouw. Niemand heeft Jezus gezien. En de paniek slaat toe. Maria en Jozef gaan tegen de stroom in, terug naar Jeruzalem. En ze zoeken, zo staat er, nog 3 hele dagen. En dan vinden ze hem in de tempel. En als ze elkaar ontmoeten, dan voel je de afstand tussen ouders en kind. Maria vraagt: Zoon, wat heb je ons aangedaan? We hebben 4 dagen naar je gezocht. Had je niet even kunnen zeggen dat je hier zou blijven? En Jezus die antwoordt: Ik moet met de dingen van de Vader bezig zijn. Je kunt misschien ook wel de pijn voelen van Jozef. Jozef die Jezus had aangenomen als zijn zoon. En als vader had meegenomen naar de werkplaats. Om hem te leren alle kneepjes van het vak, zodat hij later ook timmerman of bouwvakker kon worden. En dan zegt Jezus: Heer, maar jullie wisten toch dat ik met de dingen van de Vader bezig moest zijn. Je voelt de onbegrip, de afstand tussen ouders en kind in dit verhaal. Maar Jezus wist wat belangrijk was. Hij wist dat hij niet geroepen was om in de voetsporen van Jozef te treden. Hij had een hoger doel voor ogen. Hij wist dat hij met de dingen van de Vader zou bezig gaan. En natuurlijk, zoals we in Deuteronomium 6 hebben gelezen, hebben zijn ouders, heeft de gemeenschap hem onderwezen in de wetten van God. Ging hij mee naar de synagoge op zaterdag om te leren van de schrift. Ging hij mee 3 keer per jaar naar de feestdagen in Jeruzalem om te vieren wie God is. Hij was opgevoed als een Joodse jongen in Galilea. Maar hij wist dat hij niet geroepen was om timmerman te worden. maar om met de dingen van zijn vader bezig te zijn. En we zien ook hoe hard dat nodig was. Gelijk al als hij verzocht wordt in de woestijn. Hoe weerstaat hij de verleiding van de boze? Als er een Bijbeltekst naar hem gegooid wordt, dan raakt hij niet van zijn stuk. Maar hij is volwassen in zijn geloof en geeft een weerwoord vanuit de schrift. En zo blijft Jezus zonder zonde. Maar ook gelijk als hij zijn bediening begint, dan lezen we dat hij door Galilea trok, onderwijs gaf in alle synagogen. Dit was kennis die hij had vergaard over die 30 jaar voordat hij begon met zijn bediening. Jezus is volledig mens geworden. Hij is, zoals onze dochter, klein geweest, heeft moeten leren kruipen, leren lopen. Fysiek moest hij groeien tot een volwassen man, maar ook emotioneel. Hechten en later onthechten van zijn ouders, maar ook geestelijk. Moest Jezus groeien. De Zoon van God die ervoor koos om volledig mens te zijn. We zien dit ook in de verzen in Lucas 2. In vers 40 staat er: en het kind groeide op. Jezus was in ontwikkeling. Hij werd sterk, werd vervuld met wijsheid. Gods genade rustte op hem. En ook in vers 52 staat dat Jezus groeide verder op. En zijn wijsheid nam toe. Hij kwam steeds meer in de gunst bij God en de mensen. Opvallend is dat Jezus niet alleen groeide in kennis. Kennis van de schrift. Kennis van de dingen van God. Nee, hij werd vervuld met wijsheid. Gods genade rustte op hem. En ook de gunst van God rustte steeds meer op hem. Dat is ook de vraag naar ons toe, in ons geloofsleven. Hoe groeien wij? Groeien wij in kennis van de schrift? Groeien wij in kennis van de dingen van God? Of gebeurt er meer? Worden we sterk? Nemen we toe in wijsheid? Zien we dat de genade van God steeds meer op ons rust? Komen in gunst te staan bij de mensen om ons heen. De ontwikkeling die Jezus meemaakte was zoveel meer dan intellectuele kennis. Het is opvallend om ook te zien hoe Jezus leert. In vers 46 en 47 van Lucas 2 zien we hoe dat gaat in de tempel. Hij staat, na 3 dagen vonden ze hem in de tempel, waar hij tussen de leraren zat. En terwijl hij naar hen luisterde en hun vragen stelde. Het beeld van Jezus met het opgeheven vingertje komt niet overeen met wat we hier lezen. We zien allereerst dat hij luisterde en vragen stelde. En misschien was het wel juist door de vragen die hij stelde dat ze onder de indruk kwamen van zijn inzicht en van zijn wijsheid. Vaak zegt een vraag meer over een persoon dan een antwoord. Het laat zien of iemand iets doorleefd heeft. En ook is dit tafereel van vragen stellen, antwoorden geven, veel meer toepasselijk binnen een Joodse context. Voor degenen onder ons die in Israël zijn geweest, een discussie hebben meegemaakt, die weten dat dat geen eenrichtingsverkeer is. Het bekende gezegde luidt ook, waar drie Joden zijn, of waar twee Joden zijn, daar zijn drie meningen. En ik heb dat vaak mogen ervaren. Dus Jezus die opgroeide in wijsheid, in inzicht, in genade, die fysiek, emotioneel en geestelijk volwassen werd. Waar staan wij in die groei? Paulus, die heeft ook geschreven over geestelijke en persoonlijke groei. Daaruit hebben we gelezen uit Efeze 4. Het is opvallend dat we in vers 1 lezen dat Paulus vanuit de gevangenis deze brief schrijft. Als Paulus begint over persoonlijke en geestelijke groei, dan zit hij niet in een klooster, in een mooi retraitecentrum, in een opleidingsinstituut. Hij schrijft vanuit de pijn en van de moeite. En misschien geeft het ook wel herkenning dat het vaak door de moeilijkheden van het leven heen, dat we groeien naar God toe, naar elkaar toe. Dat we dingen zien die we nog niet eerder zagen. En we vragen niet om moeilijkheden in het leven, om pijn en verdriet. Maar God kan het wel gebruiken om groei te bewerkstelligen. Opvallend is ook dat Paulus schrijft in het verband van gemeenteopbouw. Als hij praat over persoonlijke en geestelijke groei, dan gaat het niet over zelfontplooiing. Dan gaat het niet over persoonlijke groei voor jezelf. Nee, dit hoofdstuk is gewijd aan de eenheid in de gemeente van Christus. In die context schrijft hij over geestelijke groei. En in een tijd waarin wij leven, waar we altijd weer verder moeten groeien, op school, in ons werk, waar zelfontplooiing tot een van de hoogste doelen in het leven is verheven, ziet Paulus dat anders. Voor hem staat geestelijke groei in het teken van de opbouw van de gemeente. En dan misschien nog een andere kijk naar groei. In het Westen gaan wij uit van een lineaire groei. Elke keer een stapje op de ladder. Elke keer weer wat hoger. Meer winst het komende jaar. Een hogere opleiding volgend jaar. Een mooier huis volgend jaar. Altijd alles maar moet naar boven groeien. Lineaire groei. In het Midden-Oosten kijken ze anders naar groei. Zien ze het als circulair. Als een rondje. Het doel is niet om steeds groter, beter, mooier te worden. Het doel is om klaar te staan voor het volgende seizoen in je leven. Ik Ik begeef mij met name in een Arabische omgeving. En daar is zo opvallend om te zien hoe die seizoenen beleefd worden. Als je zwanger mag worden als vrouw, is opeens niks meer belangrijk. Het enige wat telt is de geboorte van je kind. Mijn vrouw vond dat best wel onthutsend toen ze zwanger was. Dat niks meer belangrijk was voor haar omgeving. Alles stond in het teken van de zwangerschap. Als mensen gaan trouwen, 1, 2, 3 jaar voorbereiding. Ze kunnen over niks anders denken, niks anders praten dan die bruiloft. Er wordt in seizoenen gedacht. Niet per se, hoe kunnen we groeien in het komende jaar? En ook in de Bijbel zien we dit eigenlijk constant terug. Er worden zoveel agrarische voorbeelden gebruikt in de Bijbel. En ik denk dat als we de Bijbel lezen, dat we realiseren dat we zijn geroepen om klaar te staan in het voorjaar om te zaaien. Dat we klaar moeten zijn om in het najaar te oogsten. We hoeven niet vooruit te lopen op de troepen, we hoeven niet achter te blijven, maar we worden geroepen om datgene te doen waartoe we geroepen zijn in dat seizoen van het leven. Ik wil u daarmee ook uitdagen als u de Bijbel leest, als u nadenkt over geestelijke en persoonlijke groei. Hoe kijkt u daarnaar? En waartoe roept Paulus dan op met dit andere beeld van groei? Ik wil met u een paar versen aanstippen. Uit Efeze 4. Allereerst zegt hij in vers 13. Dat we tot volle wasdom moeten komen. In de volheid van Christus. We zijn geroepen niet om kinderen te blijven, zoals Paulus ergens anders zit, om alleen maar melk te drinken. Nee, we moeten ook toegroeien, zodat we vlees kunnen verteren. We moeten tot volwassenheid komen in de Messias. En dit zal leiden tot eenheid in de gemeente. Daarmee is deze groei tot volwassenheid ook geen keuze of optie. Of je het wel wil of niet. Ik denk dat Paulus zegt in deze brief. Dat de sleutel tot eenheid in de gemeente geestelijke volwassenheid is. En dan gaat hij door in vers 14. En dan zegt hij die volheid is nodig, die volwassenheid is nodig. Zodat we niet stuurloos ronddobberen, met elke wind meewaaien door wat er verkondigd wordt. En ook juist in onze tijd is dat zo belangrijk. In een tijd waarin er minder vertrouwen is in wat we horen, minder tijd is of minder minder vertrouwen is in degene die boven ons zijn gesteld. Waar we soms niet het nieuws meer kunnen of willen geloven. Roept Paulus ons vandaag ook op. Om volwassen te worden. Niet alleen in de kerk. Ik denk ook buiten de kerk. In de dingen die we daar meemaken op ons werk, op school. Zodat niet elke golf ons overspoelt. Dat elke wind ons meeneemt. Nee, dat we standvastig blijven in de Messias. En om tot die volwassenheid te komen, moeten wij actief worden. Dit is niet iets wat je op een supernatuurlijke manier tot je krijgt. Jezus had 30 jaar in Nazareth nodig. Wij Zo zegt Paulus, moeten ook in vers 20 moeten onderricht worden. Hij zegt in vers 20, maar zo hebt u Christus niet leren kennen. U hebt toch over hem gehoord? U hebt toch onderricht van hem gekregen? U kent de waarheid toch die in Jezus aan het licht komt? Geestelijke groei vraagt dat wij hem leren kennen. Dat wij zijn woord horen. Dat we onderricht worden. Het vraagt een actieve houding over een langere tijd. En dan zegt Paulus, maar het gaat verder. In vers 22 en vers 24 zegt hij, je moet ook de oude mens afleggen en de nieuwe mens aandoen. Blijkbaar is dit ook een onderdeel van volwassen worden in het geloof. En dan zegt hij in vers 23, laat u voortdurend vernieuwen in uw geest en in uw denken. Vernieuwing is niet alleen in de bovenkamer. Door het meer en meer vergaren van kennis. Vernieuwing mag ook plaatsvinden in onze geest. In onze relatie met God. Maar ik denk ook in de relatie met elkaar en met onszelf. Dat ook onze gevoelens, onze emoties vernieuwd worden naar het beeld van Christus. Gemeente, u ziet dat groei niet zomaar komt. Daar gaat een tijd overheen. En ik denk, als we naar het leven van Jezus kijken, die 25, 30 jaar die hij in Nazareth heeft doorgebracht, dat dit proces van groei heeft plaatsgevonden in zijn leven. Ik denk dat Jezus die tijd nodig had om emotioneel en geestelijk tot volle wasdom te komen. Om te worden waartoe hij geroepen werd door zijn vader. Opnieuw, hij was de zoon van God. Maar hij koos ervoor om zijn heerlijkheid af te leggen, om volledig mens te worden en ook door die groei heen te gaan. De groei die wij, als het goed is, allemaal ervaren. En we zien ook in het leven van Jezus dat als het erop aankomt, als hij zijn bediening begint en wordt verzocht door de boze in de woestijn, dat hij niet overspoeld wordt door de golven. Dat hij zich niet laat meewaaien door de wind. Bij de eerste test in Jezus' leven staat hij standvastig. Omdat hij tot volle wasdom was gekomen. En Jezus nam die actieve houding aan. Door onderricht te ontvangen in de synagogen. De feesten mee te beleven in Jeruzalem. Om de woorden uit Deuteronomium 6, waarin staat dat zijn ouders hem zouden opvoeden met de dingen van God, serieus te nemen. Ik denk één ding dat anders was bij Jezus. Namelijk, Jezus hoefde niet de oude mens af te leggen, zoals Paulus oproept in zijn brief. Jezus was zonder zonde. Is altijd zonder zonde gebleven. Hij leefde al in die nieuwheid van de schepping die wij deels en later volledig mogen gaan ervaren. Maar ook bij Jezus, zoals we zagen, nam alles toe. Het is best opvallend dat er staat, het nam toe. Dus ook bij Jezus was er een proces van vernieuwing, van groei gaande. En als we zo de woorden van Paulus op ons laten inwerken, als we zien het leven van Jezus, dan roept dat ook op de vraag waar wij staan niet alleen individueel, maar ook collectief, als de gemeente van Christus. Zijn wij als gemeente in het proces om tot volle wasdom te komen? Die er zal leiden, die ertoe zal leiden dat er eenheid zal zijn onder ons. Maar ook voor welk seizoen in het leven van deze gemeenschap. We zijn nu corona voorbij. Jullie zitten in het prachtige gebouw. Wat is het seizoen dat voor jullie ligt? En waartoe roept God jullie? Als gemeente hoeven we niet alles. We kunnen niet alles. We moeten niet alles. Maar God vraagt van ons dat we klaar zijn voor het seizoen dat voor ons ligt. En zo geldt dat voor ons ook individueel. Jezus had één duidelijk doel voor zich. Om het koninkrijk van God te verkondigen op deze aarde. Om naar Jeruzalem te gaan, te lijden en te sterven. De ban van de dood te verbreken. En nieuw leven te geven aan deze mensheid. Wij maken meerdere seizoenen mee in het leven. We doen een opleiding, we gaan werken, krijgen kinderen of we worden oom of tante, we worden ouder. Welk seizoen ligt voor u? Ik denk dat de boodschap vandaag ook is dat er geen haast is. Jezus had veel eerder kunnen beginnen met zijn bediening. En daar was misschien wel alle reden toe geweest. Maar hij wist de wil van de Vader. Maar hij wist ook wanneer deze uitgevoerd moest worden. En zo geldt dat ook voor ons. We hoeven niet gehaast te zijn naar het volgende. God wil dat we klaar zijn voordat het volgende komt. Dat we die volheid in Hem hebben ervaren, doorleefd. We moeten daarom niet vooruitlopen op de troepen. Maar we moeten zeker ook niet achterblijven. We moeten zoals Jezus de wil van de Vader leren kennen, maar ook weten wanneer Hij ons roept tot datgene dat voor ons ligt. Ter afsluiting wil ik met jullie nog kort nadenken waarom Nazareth. Je zou toch denken, 30 jaar geestelijke vorming, zou Jeruzalem toch een betere plek zijn geweest? De stad van de tempel, de stad waar de profeten uitkomen. De stad waar de scholen, de leerscholen aanwezig waren. Waarom dit kleine gehuchtje van een paar honderd mensen in Nazareth? Waarom dit agrarische dorp? Ik denk dat misschien het antwoord wel in de naam van de stad ligt. Nazareth. Nazareth komt van het woord netscher. Dat betekent twijgje of telg. En dat is dat kleine groene sprietje dat je ziet als je een tak hebt afgehouden, als je een boom hebt omgekapt. En dit is een verwijzing naar Jesaja 11. Waarin staat, maar uit de stronk van Izzi schiet een telg op. En een scheut van zijn wortels komt tot bloei. En waarschijnlijk de eerste bewoners van Nazareth, zo een paar honderd jaar voor Christus, grepen deze tekst aan als een teken van hoop. Zij kozen ervoor om niet in het comfortabele Babylonië te blijven, maar om terug te keren naar het land van hun vaderen. Om de belofte die aan hun was gegeven tot vervulling te brengen. En het zal een gevaarlijke reis zijn geweest, terug naar Kanaan. Het zal niet makkelijk zijn geweest om tussen de andere volkeren een bestaan op te bouwen. En dan spreekt Nazareth de naam die hoop uit. Ondanks dat ze klein en kwetsbaar zijn, zoals dat twijgje, dat het zal opgroeien tot een volwaardige boom die vrucht zal dragen. Maar Jesaja 11 is niet alleen een teken van hoop voor het volk Israël, maar er klinkt ook een messiaanse belofte in door. Als we kijken naar vers 2, dan staat er: de geest van de Heer zal op hem rusten. Een geest van wijsheid en inzicht. Een geest van kracht en verstandig beleid. Een geest van kennis en ontzag voor de Heer. En als u die woorden hoort, wat denkt u dan? Is dat niet wat we hoorden over Jezus? Dat de geest van God op hem ging rusten. Dat hij groeide in gunst en in aanzien bij de mensen. Dat de genade van God steeds krachtiger zichtbaar werd in zijn leven. Dat hij werd vervuld met wijsheid en met inzicht. En zo was Nazareth, zoals de naam ook zegt, een twijgje voor Jezus. Hij kwam daar onder ons, heel kwetsbaar, groeide op tot wie God wilde dat hij zou worden. En die 30 jaar in Nazareth was die tijd die daarvoor bedoeld was. En zo bid ik ook voor ons dat wij een tijd in Nazareth zullen hebben. Dat we mogen groeien naar geestelijke volwassenheid, emotionele volwassenheid, die nodig is in de gemeente van Christus. Daartoe zijn we geroepen als individuen, als gemeente. Ik weet niet in welk seizoen u zit. Ik weet niet welk seizoen voor u ligt. Maar ik weet wel dat God van ons vraagt dat wij tot volle wasdom komen voor het seizoen dat voor ons ligt. Dat we worden waartoe Hij ons geroepen heeft. En ik bid dat ook vandaag en de tijd die voor ons ligt, dat God tot u zal spreken waarin en waartoe u mag groeien. Amen. Laten we nog samen bidden en danken. Lieve Vader in de hemel, we willen danken dat we Jezus, onze Messias, als grote voorbeeld hebben. Dat u ervoor gekozen heeft om volledig mens te worden. En alle stappen te doorlopen die wij ook moeten doorlopen in het leven. En dat wij, zover we het kunnen zien, daarbij geen haast zien. Maar dat u 30 jaar nam om te worden waartoe de Vader u geroepen had. Heer, ons gebed is dat ook wij tot volle wasdom zullen komen. Dat wij klaar zullen zijn waartoe u ons roept. Heer, help ons ook om staande te blijven. Tegen elke golf, tegen elke windstoot. Om te blijven staan op u, onze rots. Heer, help ons ook om niet passief te zijn, maar actief te horen, te luisteren, vragen te stellen, onderricht te worden, zodat we kunnen groeien in ons geloof. Help ons ook om de oude mens af te leggen en de nieuwe mens aan te doen. Vernieuw onze geest en ons denken. Heer, help ons om ook niet mee te doen met onze omgeving, om altijd maar weer meer te willen, hogere doelen te bereiken. Heer, u ziet dat de schepping kapot gaat. Dat wij kapot gaan aan de druk waaronder wij leven. Maar help ons om de rust te bewaren. Om op uw tijd uw wil te doen. Zonder gehaast te zijn. Zonder voor de troepen uit te lopen. Zonder achter te blijven. Heer, mogen wij zo u leren kennen. En dat bidden we niet alleen voor onszelf, maar dat bidden we voor de gezinnen waar we uitkomen. Dat bidden we voor deze gemeente. Heer, u roept ons op tot eenheid door geestelijke volwassenheid. Help ons zo om te groeien naar u toe. Dat vragen we in de naam van Jezus de Messias. Amen.